vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie kortekolf 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben Ida Herjani, hier aanwezig om u vandaag ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereid en zullen we nu met het nieuws beginnen.
RRI Werelddienst, de stem van Indonesië met het nieuwsprogramma.
Voice of Indonesia in het nieuwsprogramma met mij Inda Herdiani. Indonesië moedigt de participatie van Afrikaanse Unie in de Indonesia-Afrika Infrastructure Dialogue aan. Bank Indonesië noemt de devaluatie van Chinese yuan de Indonesische export niet storen. Indonesië en Pakistan breiden de onderhandelingen over goederenhandel uit. Hier is het complete nieuws. Indonesische ambassadeur Suharjono Sastromiharjo heeft onlangs een ontmoeting gehad met de speciale gezant voor infrastructuur van de Afrikaanse Unie, Raila Amolo Odinga, op 20 en 21 augustus 2019. Ambassadeur Suharjono legde uit dat bij de implementatie van de IAF in 2018 een overeenkomst van economische samenwerking ter waarde van 586,56 miljoen Amerikaanse dollar was gemaakt in de strategische sectoren industrie, infrastructuur, financiering, mijnbouw, textiel, vliegtuigonderhoud en grondstoffenhandel. Suharjono ging verder, de deelname van de Afrikaanse Unie aan de IAID-bijeenkomst in Bali was belangrijk om de totstandkoming van overeenkomsten in de infrastructuursector vanaf de IAF-bijeenkomst 2018 aan te moedigen en de uitvoering van infrastructuurprojecten in meerdere Afrika aan te moedigen. Bank Indonesia is van mening dat de verzwakking van de wisselkoers van Chinese yuan de exportprestaties van Indonesië niet verder zal uithollen door inspanningen om het volume van de vraag te handhaven, inclusief uitbreiding van de exportmarkt. Vice-gouverneur van Bank Indonesia, Dodi Budiwaluyo, zei dat de gedevalueerde yuan op de korte termijn geen invloed zal hebben op de buitenlandse handel vanuit Indonesië. Hij noemde de factoren die zeer invloedrijk zullen zijn als de vraag verzwakt of de kwaliteit van Indonesische exportgoederen afneemt. Er werd gezegd dat de Indonesische regering de export probeerde te vergroten door de markten uit te breiden, onder meer door de bilaterale handel te vergroten. We gaan nu naar het volgende nieuws. De preferentiële handelsovereenkomst tussen Indonesië en Pakistan of IPPTA werd na 5 jaar uitgebreid tot de overeenkomst voor de handel in goederen tussen Indonesië en Pakistan of IPTIGA. De directeur van bilaterale onderhandelingen bij het ministerie van Handel, Nima de Ayu Martini, zei in de verklaring dat tijdens het bezoek van Indonesische president aan Islamabad in januari 2018 beide staatshoofden overeenkwamen om IPPTA te ontwikkelen tot IP3 die alle Indonesische en Pakistanse producten zou dekken. Dit mandaat werd opgevolgd door twee landen tijdens de eerste gezamenlijke onderhandelingscommissie of JNC IP3 bijeenkomst in Islamabad, Pakistan op 8 en 9 augustus 2019. Tijdens de vergadering slaagden beide partijen erin het mandaat te voltooien als de leidraad voor de volgende IPTK-onderhandelingen. We gaan nu naar het laatste nieuws. Minister van Toerisme Arif Yahya wil dat het Meratusgebergte in Zuid-Kalimantan deel gaat uitmaken van het internationale geopark van UNESCO, zodat meer toeristische producten wereldwijd kunnen worden gepromoot. Minister van Toerisme Arif Yahya zei dat Zuid-Kalimantan veel toeristisch potentieel heeft, zoals de Barito Rivier, Bekantan Apen, goede cultuur en culinair. Hij zei dat zodat Zuid-Kalimantan een toeristische bestemming wereldwijd. Het ministerie van Toerisme volgend jaar Visit Zuid-Kalimantan 2020 zal lanceren en het ministerie van Toerisme en Cultuur zal helpen bij marketing, het ontwikkelen van bestemmingen en het voorbereiden van menselijke hulpbronnen. Beste luisteraars, dat was het nieuws. Programma commentaar met de titel De Scoutdag. Elke 14 augustus viert Indonesië Scoutdag. Sinds 1961 is de Scout Movement de enige organisatie die belast is met het verzorgen van verkenningseducatie voor Indonesische kinderen en jongeren. Het bestaan van Indonesische verkenners of Scout, omdat het nog steeds de verkenningsbeweging wordt genoemd, kan niet los worden gezien van de geschiedenis van de strijd van de natie. Scouts of de verkenners zijn altijd aanwezig door deel te nemen aan elke beweging om onafhankelijkheid te realiseren en te behouden. Via de scoutingbeweging kunnen de inspanningen om de integriteit van Republiek Indonesië te handhaven zeker worden gefocust, zoals onthuld door de voorzitter van de Nationaal Kwartier, Budi Waseso. The Scout Movement is a platform for young Americans with character and is a tegengif for drugs, radicalism and false news. By on race and training activities in the warming van Harleden, kunnen verkenners materialen opnemen in een poging om ideeën tegen te gaan die in strijd zijn met staatsideologie. Pancasila. Bovendien zijn scouting activiteiten inherent aan het onderwijssysteem in Indonesië en worden ze een van de extracurriculaire activiteiten op basisscholen, middelbare scholen en zelfs universiteiten. Verspreid naar alle uithoeken van het land kunnen scoutleden zeker fungeren als agenten om goedheid en enthousiasme te verspreiden om de integriteit van de eenheidsstaat van de Republiek Indonesië te handhaven. Met zijn belofte wordt van scouts een echte bijdrage verwacht in elke humanitaire beweging in Indonesië en zelf de wereld. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma Vandaag in de Geschiedenis met de gebeurtenis van 13 augustus 1926, de geboortedag van Fidel Castro. Fidel Castro, geboren op 13 augustus 1926, was een van de belangrijkste figuren voor de wereldpolitiek, vooral in de 20e eeuw. Voordat hij de 17e Cubaanse president werd, was Castro een belangrijke figuur in de Cubaanse revolutie die de regering van Batista in 1959 omverwierp. Het beleid van Batista om de betrekkingen met de Verenigde Staten nader tot elkaar te brengen en socialistische groepen te onderdrukken, was in strijd met de fundamentele politieke overtuigingen van Castro. Fidel Castro leidde Cuba gedurende 5 decennia. Hij studeerde Marxisme, Leninisme en anti-imperialisme tijdens zijn studie aan de faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Havana, Cuba. Dit begrip werd de basis voor hem toen hij Cuba transformeerde in een socialistische staat onder leiding van de communistische partij. Zijn aanhangers zeggen dat Fidel Castro Cuba heeft teruggegeven aan zijn mensen. Maar hij werd ook beschuldigd van het onderdrukken van oppositiegroepen. We gaan verder met de gebeurtenis van 13 augustus 1960... de onafhankelijkheid van de Centraal-Afrikaanse Republiek. Centraal-Afrikaanse Republiek is een land in het binnenland van Afrika dat grenst aan Tsjaad, Soedan en Democratische Republiek Congo, Republiek Congo en Kameroen. En vroeger was dit land een Franse kolonie, genaamd Ubangi-Shari, die in 1960 onafhankelijk werd. En dit land raakte in chaos nadat de oppositiecoalitie Seleka, die werd gedomineerd door moslims, de regering van president François Bozzi ten val bracht. Conflicten tussen religies hebben tot op heden massamoord op moslims en massale ontheemding veroorzaakt. We beëindigen met de gebeurtenis van 13 augustus 1961. De Berlijnse Muur is gebouwd. Nadat de Tweede Wereldoorlog was geëindigd, werd Duitsland verdeeld in West-Duitsland, gecontroleerd door de Verenigde Staten met zijn bondgenoten, en Oost-Duitsland, wiens controle onder Sovjet-overheersing stond. De stad Berlijn, die een belangrijk gebied is, gezien zijn status als hoofdstad van Duitsland sinds oude tijd, is ook verdeeld in 2 regio's. Veel Oost-Duitsers vluchtten vervolgens naar de westerse wereld omdat ze niet wilden leven onder communistische ideologie. Als gevolg hiervan verlieten ongeveer 2 miljoen Oost-Duitsers hun huizen en gingen naar verschillende landen in de westelijke regio. Met de goedkeuring van de Sovjets beval Walter Ulbricht als kanselier van Oost-Duitsland destijds de stap om Oost-Duitse burgers te isoleren. Op 13 augustus 1960 werd een prikkeldraad meer dan 100 mijl lang op de grens van Oost-Berlijn met West-Berlijn geplaatst, dat vervolgens werd vervangen door een betonmuur. Beste luisteraars, dat was het programma Vandaag in de Geschiedenis.
Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukan. Hingga ujung usiaku. Segala kelemahanku, dan bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Dan di
luisteraars, gaan we nu naar het programma Indonesiaku. Het programma Indonesiaku gaat over de recente issue van Indonesië.
Voice of Indonesia.
Indonesië initieerde de eerste regionale humanitaire conferentie in Zuidoost-Azië. Het Indonesische minister van Buitenlandse Zaken heeft voor het eerst de regionale conferentie over humanitaire hulp of RCHA georganiseerd, die op 8 tot 9 augustus plaatsvond in Jakarta. Het evenement werd bijgewoond door 112 afgevaardigden uit 17 landen die actief van gedachten wisselden over capaciteitsopbouw voor humanitaire hulp in de regio. De directeur-generaal van de multilaterale samenwerking, minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Indonesië, Febrian A. Rudiard, zei in zijn slotwoord dat de regionale conferentie van de Indonesische regering naar verwachting een stap zou zijn op weg naar de lange reis van samenwerking tussen humanitair activisten in de regio. De conferentie besprak 5 hoofdthema's in de werkgroep, waarbij elke groep specifiek discussieerde en aanbevelingen deed met betrekkingen tot het verlenen van humanitaire hulp. De eerste is het versterken van humanitaire acties op nationaal en lokaal niveau. De deelnemers waren het erover eens dat de internationale en regionale gemeenschap een belangrijke rol speelde bij het ondersteunen van nationale en lokale capaciteit bij humanitaire actie. Ten tweede, multisectorale partnerschappen bij humanitaire actie. Effectieve humanitaire hulp vereist actieve bijdrage van verschillende belanghebbenden. Ten derde, inclusiviteit in humanitaire hulp. Bescherming en empowerment van vrouwen, kinderen, mensen met een handicap en ouderen. Inclusiviteit is een must. Humanitaire actoren moeten erop letten dat vrouwen, kinderen, mensen met een handicap en ouders groepen zijn die speciale aandacht nodig hebben bij een ramp. Ten vierde, humanitaire actie, het beter herbouwen. Dit zal de uitvoering versterken om ervoor te zorgen dat humanitaire hulp de soepele overgang van de noodfase ondersteunt. Ten vijfde, de bescherming van humanitaire actoren bij humanitaire acties. Momenteel wordt het belang van bescherming voor humanitaire actoren steeds meer erkend bij het vervullen van hun rol in humanitaire acties. De capaciteitsopbouw voor stekende humanitaire actoren is bijzonder belangrijk om zichzelf te beschermen tijdens humanitaire acties. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
Izinkanlah ku kecup keningmu, bukan hanya ada di dalam angan. Esok pagi kau buka jendela, kan kau dapati seikat kembang merah. Kau tahu aku mulai bosan bercumbu dengan bayang-bayang. Bantulah aku temukan diri, menyambut pagi, membuang sepi. Sejenak perjalanan, oh, oh, oh. Dan biarkan ku mengerti apa yang tersimpan di matamu. Oh, oh, barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi
di atas mimpi. Barangkali di tengah telaga ada tersisa butiran cinta, dan semoga kerinduan ini bukan jadi mimpi di atas mimpi.
Luisteraars, u bent nog steeds bij ons, Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Nu gaan we naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van Indonesische maatschappij.
Beste luisteraars, we zijn weer terug met mij Ilham in het programma De Wonder van Indonesië. In deze editie zullen we informeren over speciale gerechten uit de regio Solo, namelijk Timlo. Luisteraars, de hashtag JKW Kuliner Makan-makan di Solo is de titel van president Jokowi's vlog die het verhaal vertelt van het favoriete culinair van de Indonesische president. Voor de eerste aflevering van de vlog uitgezonden is de vlog teaser eerst aanwezig. Uit de teaser werd verteld dat president Jokowi verschillende culinair favorieten van Solo had, waaronder Timlo. Timlo is een culinair die is opgenomen in de categorie van soep met een frisse smaak en wordt meestal 's nachts genoten. Luisteraars, Timlo is een soepgerecht bestaande uit glazen noedels en voeg vervolgens soloworst, geraspte kip, wortelen en gesneden sojasaus eieren toe. Soms wordt het toegevoegd met plakjes kippenlever en een omelet en vervolgens gesmoord in heldere soep. De kruiden die in dit Timlo gerecht worden gebruikt zijn heel eenvoudig, alleen nootmuskaat, knoflook, peper en gebakken uien. Wanneer het wordt gegeten, voelt de smaak van de builen erg dik, smakelijk en vers aan. Plus een lepel dikke sojasaus en een beetje citroensap, het voelt nog beter, vooral als het wordt genoten met hete rijst. Een portie van compleet Timlo kost rond 20.000 rupiah en plus rijst voeg je 5.000 rupiah toe. Luisteraars, de docent van de studie geschiedenis aan de faculteit letteren aan de Sanata Dharma Universiteit in Yogyakarta, Harry Priyatmoko, bevestigde dat het eten van kimlo werd geïnspireerd door Chinese kimlo. Volgens Harry Priyatmoko is kimlo de naam van een soort soepgerecht uit China. De keuken op het gebied van Oost-Java en Midden-Java ontwikkelde zich tot soep en verspreidde zich in het Chinatown-gebied. Harry vond ook feiten in het receptenboek Putri Dapur van 1941, samengesteld door een Chinese vrouw genaamd Li Yanghua. Oké, luisteraars, dat was het programma De Wonder van Indonesië voor vandaag. Morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Luisteraars, vervolgens komt het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die het Indonesisch aan u introduceren en leidt u om het Indonesisch te praten. Veel luisterplezier! Luisteraars, zijn we weer terug in het programma Spreek maar Bahasa. Een programma die het Indonesisch aan u te laten weten. Vandaag, het thema is... Boleh saya mandi duluan? Of, mag ik eerst baden? Veel luisterplezier! Vervolgens zal ik het gesprek voorbeeld geven. Dit gesprek is tussen Tony en een man die willen eerst gaan douchen.
Hey, tolong antri.
Oh, maaf, maaf. Boleh saya mandi duluan? Sebentar saja, saya akan cepat-cepat.
Kenapa?
Ibu saya sakit, saya harus segera pulang.
Baiklah, silakan.
Terima kasih.
Nu zal ik het woorden en uitdrukkingen die in verband met het thema introduceren. Tolong antre. Tolong antre. Betekent, sta in de lijn. Boleh saya mandi duluan? Boleh saya mandi duluan? Betekent, mag ik eerst gaan douchen? Sebentar saja. Sebentar saja. Betekent, mau mince. Saya akan cepat-cepat. Saya akan cepat-cepat. Betekent, ik zal snel baden. Ibu saya sakit. Ibu saya sakit. Betekent, my mother is sick. Harus segera pulang. Harus segera pulang. Betekent, ik moet snel naar huis gaan. In het dialoog hoort u het woord duluan. Duluan met lebih dahulu hebben een dezelfde betekenissen. Beide betekent eerste. Of om iemand iets eerster te doen. In het dialoog, een man wil ga eerst douchen voor Tony, omdat hij moet in een korte tijd naar huis gaan. Voordat we beëindigen dit programma, luister maar nog een keer naar het gesprek voorbeeld.
Hey, tolong antri.
Oh, maaf, maaf. Boleh saya mandi duluan? Sebentar saja, saya akan cepat-cepat.
Kenapa?
Ibu saya sakit, saya harus segera pulang.
Baiklah, silakan.
Terima kasih.
Beste luisteraars, dat was het programma Spreek Maar Bahasa voor vandaag.
Engkau kini semangat.
Luisteraars, kom nu onze laatste programma, de Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, in deze editie zullen we luisteren naar een liedje met de titel Tanjung Balai, gezongen door Tia Ramon. Luisteraars, dit liedje werd door Effendi Arif gecreëerd. In dit liedje zelf vertelt het verhaal van de stad Tanjung Balai. Door de teksten wordt verteld dat aan de rand van de stad Tanjung Balai de Asahan rivier stormt met vissersbanen die bijdragen aan de schoonheid van de stad. De inwoners van de stad worden vriendelijk en beleefd verteld, berispt en begroet alsof het lang geleden is. De zanger van dit liedje, Tia Ramon, is een zanger van Padang Pariaman en staat inderdaad bekend als een zanger van Minang en Maleis liedjes. Oké luisteraars, dit is Tanjung Balai door Tia Ramon. Veel luisterplezier!
Tanjung
Voice of Indonesia.
Akhirnya
Voice of Indonesia.
Tak mungkin setiap hari itu kau lupa air mata sedihmu kala itu, mengungkapkan semua kekurangannya, semua dariku yang tak dia punya. Daya pikat yang memang engkau punya, sungguh-sungguh ingin aku lindungi. Dan setelah luka-lukamu reda, kau lupa aku juga punya rasa. Lalu kau pergi kembali dengannya. Aku pernah menyentuhmu, apa kau malu? Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Kadang dering masih ada namamu, beberapa pesan singkat untukku. Entah apa maksudmu yang ku tahu, sayangimu aku telah keliru. Ayo tulis di buku harianmu, kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Di bawah basah langit abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Bertemukah kau dengan sang
Dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor u en dag. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld. Op frequentiekorte golf 3325 kHz. Website www.voinews.it en YouTube kanaal VOI Indonesia. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen. Op Twitter @VOI Indonesia. Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.it. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer.